We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. Wij dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Tot zover de lezing. Straks na mijn overdenking zingen we met elkaar een gouden ouwe. U bent mijn schuilplaats, Heer. Ik heb hier afstandsbediening gekregen voor de beamer. Die had ik in Nieuwegein niet, want het schijnt als ik het daar deed, gaf dat kortsluiting. Ik hoop dat het gaat werken. En anders dan kijk ik even naar jullie wat ik moet doen en op welke knopjes ik moet duwen. Want ja, ik ben dominee. Ik heb hier een kattenbelletje. Er staat een datum op, 9 mei 2010. En wat zegt die datum? Die datum zegt dat dat de laatste zondag was dat ik in Maassluis preekte. 9 mei 2010. Dat ging dan zo, dit is niet de preek hoor. Dit is de liturgie en daar staan psalmen op. Aantal psalmen, enkel opwekkingslied. Natuurlijk opwekking 347. Ik geloof in God de Vader. Die liet ik altijd zingen als ik bij jullie kwam. Dat is dus meer dan 13 jaar geleden. En wat kwam ik graag in Maassluis. Echt waar. En in de afgelopen jaren lag het niet aan de preekvoorzieners, want die hebben mij regelmatig uitgenodigd om nog eens te komen. Ik durfde dat niet zo goed. Ik voelde schroom. Ik dacht, ja, wij vervreemden toch een beetje van elkaar. Die gemeente die groeit, die kent mij niet meer. En die horen wel mijn naam vallen, maar het gaat alleen maar tegenvallen. Dus ik kwam niet. En toen werd het begin 2022. En toen vroegen jullie ineens niet of ik wou komen preken. Zo één keer, maar heel veel keren. En ik deinsde daar zo voor terug. Ik dacht, ja, er zitten hier een paar mensen uit Nieuwegein. Ik hield zo van Nieuwegein. Ik dacht, ik kom niet. Ik ga niet weg. Maar jullie zijn vasthoudend. En toen belde Erwin. Dat zei ik ga het overleggen met mijn kerkraad. Nou ja, de rest is geschiedenis. En de oude liefde, want er was wat mij betreft echt liefde tussen jullie en mij. Die oude liefde begon weer op te vlammen. En toen kwamen we weer kennis maken en we zagen jullie pijn en jullie verlangen. Nou, en nu sta ik hier. En eerlijk gezegd wel een beetje met vrees en beven. Dat geloven veel mensen niet. Mensen die mij zien staan voor in de kerk, die denken altijd, oh, dat schud jij zo uit je mouw. Nou, echt niet. Zulke grote mouwen heb ik helemaal niet. Ik zit echt in vrees en beven. Hoe zal het nu gaan? Hè? Ik heb ook wel goede hopen dat het heel goed gaat, maar daaronder is iets van oei, oei, oei. Jullie zijn niet meer de gemeente van 13 jaar geleden en ik ben niet meer de dominee van 13 jaar geleden. We zijn ouder geworden, we hebben schade opgelopen, allebei. En gaan we elkaar niet teleurstellen. Dus toen ik dacht aan deze dienst, dacht ik een paar maanden geleden meteen al, was mijn eerste ingeving 2 Korinthe. Ik ga uit de 2e Korinthebrief spreken. Het is een hele persoonlijke brief, waarin Paulus het heel veel over zichzelf heeft, in relatie tot de gemeente. En de rode draad in die brief is een beetje dat je de lat te hoog kunt leggen voor jezelf en voor elkaar. Dat is een risico wat in elke kerk speelt. Kijk, die Korintiërs, die wilde gewoon een hele goede, sterke voorganger. Eentje met wie je voor de dag kunt komen. Ik zeg, dat is onze dominee. Eentje die hele hoge eisen stelde aan zichzelf en vooral aan de gemeente. Eentje die vooral kon zeggen wat er moest. En die het niet had over wat je ontvangt. Nou had Paulus in zijn eerste brief aan deze gemeente van Korinthe al gewaarschuwd. Ja zeg. De liefde, hoofdstuk van de liefde 1 Korinthe 13, de liefde is niet pronkziek, niet ijdel, niet showerig. Ze is niet opgeblazen, ze zoekt zichzelf niet. Dus Paulus voelde dat gevaar wel. Hè? Dit is altijd een risico. En het zijn eigenlijk gewoon ook twee werelden. Paulus en de gemeente van Korinthe. Korinthe zou Paulus nooit hebben beroepen als dominee. Dan denk je, miserig mannetje. Als je even kijkt wat hij daarover zegt in hoofdstuk 10 van de tweede brief. Kijk, die Paulus, zeggen de Corinthiërs, in zijn brieven slaat hij wel een gewichtige en imponerende toon aan. Maar zijn persoonlijk optreden is zwak. En daar houden ze niet van in Korinthe, zwak. En wat hij heeft te zeggen, heeft weinig te betekenen. Als je dit naar de huidige situatie vertaalt, zou je kunnen zeggen, ja, we hebben wat online diensten van Fred gevolgd en dat ging nog wel. Of als zijn zus een preek van hem voorlas, dat ging nog wel. Maar ja, nou staat hij zelf hier, ja, is het toch een beetje doodgeslagen bier, hè? Kijk, daar gaat het al. Hoe krijg ik hem op zwart? Wat doen jullie nu? We wennen zo aan elkaar. Dankjewel. Wij willen een goede dominee. En het ingewikkelde is dat die dominee zelf ook een hele goede dominee wil zijn diep van binnen. Dat is zo. Zo eentje waar een gemeente als Korinthe heel trots op zou kunnen wezen. Dat is onze dominee. Paulus wou dat ook, tuurlijk. Paulus wou dat ook. Diep van binnen wou die ook zo zijn. Dus wat schrijft hij hier? Ja, nou zijn we de weg kwijt. Deze, hoofdstuk 12. Om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen. Ik wil een goede dominee zijn. Ik wil trots kunnen zijn op mezelf. Ik wil dat de mensen trots op mij zijn. Om dat te verhinderen werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik heb de Heer 3 keer gesmeekt ervoor te zorgen dat die doorn bij me wegging. En zijn antwoord was, joh Paulus, je hebt genoeg aan mijn genade. En mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus, zegt Paulus, roem ik graag over mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Waanzinnig wat hier gebeurt is, hij begint ermee te zeggen, ik ben ook zo'n trots mannetje eigenlijk en God moet mij klein houden. En daar heeft God wel trucs voor. Paulus zegt niet welke. Hij zegt niet wat zijn doorn in het vlees. Dat kan van alles zijn. Maar let dan even op die omslag. Dus dat hij eerst 3 keer bidt. Dat niet meer er zal zijn. Die pijn wat hem klein houdt. En dat hij aan het einde van diezelfde alinea. Dus bijna in 1 adem door zegt. Ik ben zo dankbaar dat God mij klein houdt. Tof hè. Je kunt ergens heel erg om bidden. En een volgend moment je realiseren. Ja, maar het is helemaal niet goed als God dat gaat geven. Goed, wij willen krachtig overkomen. Wij willen tegen bijvoorbeeld iemand die haar man verloren heeft kunnen zeggen, wat ben jij sterk? Willen we graag kunnen zeggen, hè? Dan is het probleem ook wat minder, hè? En wij willen ook als kerk sterk zijn, willen goed zijn in jeugdwerk. En we willen goed zijn in muziek. En we willen goed zijn in gastvrijheid. We willen in alles uitblinken eigenlijk een beetje. Hè? Goed zijn, goed zijn. En wij vinden het vreselijk als we zwak worden. Als we schade oplopen. Dat kunnen wij niet hebben. Dat ligt ons niet. Dat past ons niet. Dus wij vragen aan de Heer. Maak ons weer sterk. En ik ga jullie vandaag iets geks vertellen. Dat gaat de Heer niet doen. De Heer gaat de ark niet sterk maken. Weet je waarom niet? Als de Heer je sterk maakt, puntje, puntje, puntje. Heb je hem niet meer nodig. Dan zeg je bedankt God, ik ben nu zo sterk, ik heb u eigenlijk allemaal niet meer nodig. Ik kan nu verder zelf. Ik red mij wel. U hoeft mij niet te redden. Ik red mij. Dus wat zegt de Heer? Ik ga jullie niet sterk maken, Ark. Fred, ik ga jullie niet sterk maken. Wat ik wel wil doen, is jullie kracht geven. Voel je het verschil? Je staat elke ochtend weer op. Je denkt, oei, 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 oei. En God zegt, ja, maar ik ben er met mijn kracht. Je staat niet sterk op, tada, daar gaan we weer, we gaan er tegenaan. Nee, hoe moet het? God zegt, ik ben er voor je. Steeds als je denkt, ik kan niet verder, komt er dan de kracht van de Heer. Zoals je zingt in de oude psalm, van kracht tot kracht. En nu is dus de grote vraag die ik vandaag aan jullie en ook aan mijzelf wil stellen is, staan wij het onszelf toe om zwak te zijn? Of zoals Paulus zegt, zijn we graag zwak? Scheppen we daarover op? Kunnen we daarover roemen? Want weet je wat er dan gebeurt, wat je dan krijgt? Dan gaan wij zeggen, deze gemeente hier in Maassluis, hè, is zo fijn omdat je daar vragen mag stellen. Omdat je niet allemaal zeker hoeft te weten. Omdat wij ons samen elke keer weer uit moeten strekken naar de Heer. En dat ook willen en daar ook in gezegend worden. Deze gemeente van ons is zo fijn omdat je hier niet perfect hoeft te wezen. Dat is tof. Je hoeft hier niet op je tenen te lopen. Deze gemeente is zo fijn omdat je anders mag wezen. Omdat we bestaan uit mensen die weten wat pijn is. Die weten wat twijfels zijn. Die weten wat verdriet is. Ik heb een heel leuk boekje bij me van een Vlaming. Vlamingen schrijven altijd zulke leuke boekjes. De kerk is fantastisch. En je denkt, och, weer zo'n bling-bling boekje. Maar deze man is juist heel erg relativerend. Hij zegt bijvoorbeeld, mensen die afknappen op de kerk, hè. Hij zegt, juist omdat de kerk niet perfect is, zijn veel mensen kwaad op haar. Ze verwerpen de kerk omdat ze gouden bergen van de kerk verwachten. Ze geloofden niet te weinig van de kerk, maar te veel. En dat moet je nooit doen, zegt deze schrijver, want de kerk bestaat uit mensen. Kijk dus uit wat je verwacht. En ook nog verderop iets over zekerheden en twijfels. Hij zegt, gun de mensen toch hun onzekerheden. Al die zekerheid in de kerk maakt het leven er niet gezelliger op. Leuk, hè? Zo'n relativerende Vlaamse opmerking. Daar mogen wij wat van hebben. Paulus zegt dit ook van zichzelf, hè? Wij worden aan het twijfelen gebracht, maar we raken niet vertwijfeld. We raken niet de kluts kwijt. Psalm 62, ik wankel niet, want hij staat vast. Dus ik kan wel dit, maar oh, de grond onder mijn voet is gelukkig stevig. Wij zijn aardevaten, aardekruiken. Dus wij lopen schade op en dat hebben we ook gedaan in de afgelopen jaren. Blutsen, barsten, beschadigingen, scheurtjes. Jullie, zoals elke kerk in Nederland, door corona. En jullie ook door bepaalde verdrietige, moeilijke, ingewikkelde ontwikkelingen. Dat je denkt, ja maar het gaat niet goed. Jullie ook door goede mensen die te jong zijn weggevallen. Paul en ik hebben er al iets van gehoord bij kennismakingsbezoeken. En dat je er nog bent, hè, en dat je verder wilt, hoopvol, dat is dus de kracht, de vitaliteit van de Heer. Hebben we echt niet van onszelf, hè? Ik zelf ben in de afgelopen 13 jaar iets anders gaan preken. Dat heb ik geleerd in Nieuwegein. De credits verdient Nieuwegein. De gemeente heeft me uitgedaagd om kwetsbaarder te worden, persoonlijker. En dan denk je, ja, maar het moet ook nog een beetje inhoud hebben. Ja, maar het krijgt des te meer inhoud. En het onderstreept de inhoud als je zegt wat het voor jezelf betekent. Want dan kan de kracht van de Heer des te meer door je gaan schijnen. Paula en ik hebben dingen meegemaakt, ja, in ons persoonlijke leven, in ons gezin, op het gebied van LHBT. Wij wisten daar niets van. Ja, we dachten dat we er wat van wisten en dat we er wat van moesten vinden. En wij kregen verschillende kleuren van de regenboog in ons gezin. En bij onze kleinkinderen. En wij hebben schade opgelopen, bijvoorbeeld op het gebied van misbruik. We weten er heel wat van. En de dood, ja, door je werk natuurlijk. Ik ben er vaak dichtbij geweest, maar het kwam nog nooit zo dichtbij als toen Julia van mijn tweelingbroer Paul op 18-jarige leeftijd plotseling overleed. En de pijn nu van mijn collega hier in de stad, hè. Dus wat hebben wij in de afgelopen tijd veel moeten en ook mogen leren? Ook van onze kinderen. En weet je, de kracht van de Heer en de betekenis van Jezus zijn voor ons alleen maar meer gaan shinen. Dat is het, hè? Dat is het geheim. Wij hoefden van de Heer niet op onze tenen, we hoefden alleen maar zijn liefde te ontvangen En we kregen zoveel dat we zeiden, zullen we het ook doorgeven? Ik zou bijna zeggen, wat had de Heer nodig om zijn kracht door mij heen te laten stralen? Wat had hij daarvoor nodig? Mijn zwakte. Mijn zwakte. Dus ik probeer daar ook wat over op te scheppen. Paulus zegt graag, ik doe het niet zo graag. Maar het is wel goed. En niet dat je als een slachtoffer door het leven moet gaan, maar wel als iemand die durft toe te geven, het leven is niet altijd leuk, het leven is niet altijd makkelijk. Als iemand die zekerheden kwijtraakt, oh, ik was eigenlijk vroeger zo'n stellige dominee, ik ben dat niet meer zo. Als iemand die doordat die dingen kwijtraakt, misschien de pijn van anderen ook wat beter kan aanvoelen. En die dan dicht bij die pijn ook durft te komen, zoals Jezus dat deed. Dat is natuurlijk het hele geheim van het evangelie, hè? Dicht bij de pijn durven komen en dan gaan stralen. Want dat is het wonder, dat je dan iemand wordt door wie het evangelie van Jezus gaat stralen. Dat geloof ik echt, dat geloof ik echt. Paulus zegt dat de glorie van God afstraalde van het gezicht van Jezus, lazen we in vers 6. Dus dat gezicht van Jezus scheen. Mensen dreven hem in het nauw. Jezus ging alleen maar weer schijnen. Hij straalde zoveel liefde uit tot aan het kruis. Hè. Eén en al liefde. Dat was niet kapot te timmeren. God was zo krachtig in hem aanwezig. En nou zegt de nieuwe Bijbelvertaling, de oude nieuwe Bijbelvertaling, maar ook de nieuwe Bijbelvertaling van 21. Die zeggen, wij zijn een aardepot voor deze schat. In het Grieks staat het net even anders. In het Grieks staat het er zo. Niet wij zijn, maar wij hebben. Wij hebben deze schat in aarde vaten. Dus Paulus zegt hier twee dingen in ene. Hij zegt wat wij zijn, oké, aarde vaten. Hij zegt eerst en vooral wat wij hebben. Wat wij hebben. Wat God ons toevertrouwt. Kijk, de Corinthiërs hebben allemaal harde eisen. Van je moet maar zien dat je het krijgt. Je moet op je tenen en je moet hieraan voldoen en daaraan voldoen. Dat is onbarmhartig. En dan schrijft Paulus op en niet één keer in deze brief, maar een aantal keren. Joh, kijk nou eens. Wij hebben, 2 Korinthe 3 vers 4. Wij hebben zo'n vertrouwen op God door Christus. 3 vers 12, wij hebben zo'n sterke hoop. 4 vers 1, wij hebben deze bediening. Daarom verliezen we de moed niet. 4 vers 7, onze tekst. Wij hebben deze schat in de aardekruiken. Wij hebben dezelfde geest van het geloof. Die hebben we. Hoef je niet voor op je tenen, die heb je. 4 vers 13, wij hebben een eeuwig huis in de hemel. Joh, daar naartoe ben je onderweg. 5 vers 1, wij hebben deze belofte. 7 vers 1, wij hebben dit allemaal. Dus niet krampachtig gaan doen, ontspannen. Achteruit gaan zitten, ontvangen. Waarom zouden wij iemand hier het gevoel gaan geven dat hij nog niet voldoet? Dat gaan we dus niet doen, hè? Wat zou het mooi zijn als mensen om ons heen gaan opmerken steeds meer. Die mensen van de ark, hè, die hebben iets. Die hebben iets. Niet die moeten iets of die stralen onrust uit tot het zo'n overspannen bende. Nee, die hebben iets. Die hebben iets. En Paula en ik hopen heel erg dat jullie kwetsbaar durven te zijn en open. Ook als wij bij jullie op bezoek komen. Dat je niet je leven hoeft op te poetsen en zeggen van dit zijn wij. Nee, dat je zegt dit zijn wij. Zodat de kracht van God erbij kan komen. En durf ook zo kwetsbaar te zijn en open in onderlinge relaties. In je huwelijk. Eens kijken wat voor wonderen daar gaan gebeuren. Je wordt breekbaar en bruikbaar. En je ontdekt, ik hoop dat we dat heel vaak gaan ontdekken samen. Zo hé, wij hebben iets. Wij hebben de Heer in ons. Amen.